Goedemiddag, broeders en zusters. Ook vanmiddag weer hartelijk welkom in de kerkdienst. Ook degene die later of nu meeluisteren, welkom. Vanmiddag is de collecte voor de diaconie. De bloemen, zoals vanmorgen gemeld, gaan naar Gert Arkema. En de bloemen van Oost gaan naar zuster Bowina van Brugge. In deze dienst gaat dominee Balk voor. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, zusters, broeders. Wij zijn hier bij elkaar om te leren, om te ontmoeten. In de eerste plaats om de Heer, onze God, te ontmoeten. Laten we uit eerbied voor hem gaan staan. Vrede voor u, van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, eerst geboren uit de doden en heerser over de vorsten van de aarde. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Laten we dat lied zingen, gezang 158 uit het gereformeerd kerkboek. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heer, onze God, onze Vader in de hemel. Op deze stralende zondagmiddag zijn we in uw huis gekomen. Omdat onze aanbidding voor u is. Om ons leven in uw hand te leggen. Om ons door u te laten vullen. Wij hebben dorst op een dag als vandaag, letterlijke dorst naar water. Maar we hebben ook dorst naar u. Wilt u ons vullen? Wilt u ons vullen met uw goede nieuws? Met uw leven? Zet ons op de weg van het eeuwig leven. Giet u dat water in ons leven uit. Deze middag. Dat bidden wij u. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Deze dienst is de derde in een serie van drie over seksualiteit en relaties. Twee weken geleden, de eerste keer, ging het over je lichaam is van Christus. Eigenlijk de basis vorige week over getrouwd en ongetrouwd, single getrouwd in de gemeente, de plek van singles dan vooral ook. Vanmiddag zal het gaan over allerlei wonden, zonden die juist op het gebied van seksualiteit en relaties kunnen zijn in ons leven. En leren we de Heer ook kennen als de Heler, de Genezer. We zien ook iets van wat bekering is. En dat doen we aan de hand van een verhaal. Een verhaal uit de Bijbel. Waarin we eigenlijk een heel bijzonder doorkijkje krijgen in hoe de Heilige Geest ook genezend en helend en herstellend kan werken. Dat is het verhaal van Juda en Tamar. Juda, de zoon van Jacob. Een heel verhaal waarin feestelijke dingen langskomen. Maar waarin we dus ook iets van heling en herstel zien. Laten we het eerst met aandacht lezen. Genesis 38. Aansluitend zingen wij uit Psalm 53, de versen 1 en 3. Ik zie nog niemand opstaan. Zal ik lezen?
Nee.
Oké.
Ik heb
alleen mijn schoenen niet aan. Dat doe je ook meer met je mond dan met je schoenen, van mijn gevoel.
Ja,
ik lees met u Genesis 38. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaaniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. Toen Sela geboren werd, bevond Juda zich in Kezib. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, vervul je zwagerplicht, trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar, nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Gira uit Adullam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier, zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enem zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze, omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover? Vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze, het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Eneem haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda, laat haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda, ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn? Juda herkende ze en zei, zij is onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Zela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug en daar kwam zijn boer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach genoemd. Tot zover.
En zussen in de Heer Jezus. Het is een bijzondere geschiedenis die vanmiddag centraal staat. Geschiedenis vol wreedheid, vol dood, hard, ruig. Een geschiedenis met lelijke en perverse seksualiteit. Een geschiedenis waarin mensen niet met God rekenen, grotendeels tenminste. En tegelijkertijd een geschiedenis waarin... Ja, waarin de geest op een bepaalde manier ook doorbreekt. Door de ranzige modderpoel van zonde heen. Laten we luisteren. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. In diezelfde tijd. Welke tijd was dat? Dat was de tijd dat de 11 broers Jozef als slaaf hadden verkocht aan een karavaan Midianieten. Harteloos. Dit verhaal staat ingeklemd, staat als het ware als een soort intermezzo in die hele bekende geschiedenissen van Jozef. Dus wat als daar in hoofdstuk 37 is gebeurd, is dat Jozef verkocht is door zijn broers aan de Midianieten. En dat die broers hun vader Jacob ook bedrogen door te zeggen dat Jozef was verscheurd door een wild dier. In die tijd, de familie van Jacob, die hing aan elkaar van leugen en bedrog. Een geweldige verwijdering van elkaar. In die tijd had Juda het wel gezien bij zijn familie. Weg hier. Op de vlucht voor schuldgevoel zag hij het droeve gezicht van vader Jacob en kon hij het niet meer uithouden. Hoe dan ook, Juda ging weg. Hij sloot zich aan bij een andere clan. En het is een vriendschap die daarin een belangrijke rol speelt. En zijn vriend Gira zal ook een vrouw voor Juda geritseld hebben. Dochter van een andere vriend, Sua. Hier breekt Juda met de traditie van zijn vaders. Jacob, zijn vader, Isaac, zijn opa, zijn allebei met een nicht van hen getrouwd. Gelovig. Omdat God met hun familie zijn verbond had opgericht. Maar ook omdat de Kanaanieten leefden op een manier die rechtstreeks tegen God inging. Voor Juda speelden al dit soort overwegingen geen enkele rol. De God van zijn vaders was voor Juda heel ver weg. Een God van vroeger. 3 generaties aartsvaders heeft God bij zijn verbond bewaard. Maar nu lijkt het toch echt afgelopen te zijn, gezien de daden van Jacob's zonen. En ook in dit verhaal, in deze geschiedenis, staan nog een hoop ranzige, weerzinwekkende dingen ook te gebeuren. Maar al die verkeerde dingen beginnen met een vriendschap. En daar sta ik toch eventjes bij stil. Een vriendschap en vervolgens ook een huwelijk. En daarmee zitten we bij die relaties. Hè. Vriendschappen zijn vaak heel erg bepalend voor ons leven. Voor jou en voor mijn leven ook. De mensen aan wie je je verbindt. De mensen bij wie je hoort. Met wie je omgaat. Heel bepalend. Die hebben heel veel invloed op je. En zeker natuurlijk mensen met wie je trouwt. Hè. Dan nog het meest. Invloed van mensen om je heen. We worden allemaal beïnvloed door de mensen om ons heen. Maar dat is een invloed ten goede of een invloed ten kwade. En wat kunnen ouders er ook mee zitten. Als je kinderen met vrienden omgaan. Waarvan jij de overtuiging hebt als ouders dat verkeerd is. En intieme vriendschappen, en zeker ook een huwelijk, moeten we daarom ook heel bewust sluiten. En ook de mogelijkheid onder ogen zien dat een bepaalde vriendschap slecht voor je is. En daar dan ook consequenties aan verbinden. Juda doet dat niet. Juda breekt met zijn familie voorlopig. En hij trouwt met de dochter van een Kanaaniet, Sua. En het begin is ook heel mooi, heel vruchtbaar. Gezegend, zou je bijna zeggen. Alles wijst erop dat gewoon een hele goede zet was van Juda. Het gaat goed. Juda trouwt. En hij krijgt 3 zonen. Er, Onan, Sela. Mooi gezin. Wat wil je nog meer? Het schuldgevoel over het verkopen van zijn broer Jozef. Dat zal hij wel heel ver weg hebben gestopt. Echt in de onderste la van zijn, van ergens in een kamer van zijn hart, zeg maar. Nee, wij richten ons op de toekomst. Daar zijn we mee bezig. Mijn vrouw, mijn kinderen. Mooi. Fantastisch, toch? De jongens worden volwassen. Nou, gaat ook allemaal goed. Ja, en als ze volwassen worden, dan komt er toch het moment dat je naar een geschikte huwelijkspartner op zoek gaat. Zeker toch ook voor je oudste zoon, dat is toch de stamhouder. He, dat is toch degene die de naam van het geslacht voortzet. Het geslacht van Juda zal blijven bestaan. En daar is pa erg mee bezig. Vindt pa heel belangrijk. Moet nageslacht komen. Goede vrouw. Voor R, de oudste. Samen. Tamar. Ik denk dat Tamar een mooie vrouw was. Haar naam heeft betekenis dadelpalm. Betekent dat? Dadelpalm. Dat is een mooie boom, sierlijk. Klinkt ook veelbelovend, die naam, als het om vruchtbaarheid gaat. Hè? De dadels, die hangen er in trossen aan. Tamar, dat is de vrouw die moet hebben. Er trouwt met Tamar. Maar dan houdt plotseling het geluk op. Van de ene op de andere dag, zo lijkt het. Er komt een einde aan. Er sterft. En zo staat de familie van Juda ineens aan het graf. Aan het graf van een man in de kracht van zijn leven. De man die waakzaam heet. Er. Dat betekent zijn naam. Hij is dood. Ons als lezers van het verhaal wordt meegedeeld dat de Heer hem liet sterven. Dat het echt heel nadrukkelijk de hand van de Heer is. De Heer liet hem sterven. Hij deed kennelijk dingen. Hij leefde op een manier die tegen Gods wil ingaat. Iets dat slecht was in de ogen van de Heer. Ons als lezers van het verhaal wordt dat verteld, maar dat zullen ze daar niet door hebben gehad, de mensen die in het verhaal een rol spelen. Juda gaat verder. Ja, natuurlijk moet je even rouwen, maar niet te lang. Er moet nageslacht komen. Belangrijk. Onan. Tweede zoon. Vervul je plichten. Verwek voor je broer en kind. Zo ging dat in die samenleving, zo was het geregeld. Het eerste kind zou gelden als een kind van Er, de stamhouder. En daarna kon Onan voor zichzelf kinderen krijgen. Kijk, de vrouw Tamar was eigendom van de familie. In wezen bezit van de familie. De bruidsprijs was betaald. Ze had niks te willen. Ja, dat vonden ze denk ik wel normaal in die tijd. Hè? Of God het ook normaal vond. Dat is dan niet vanzelfsprekend. Tamar had niks te willen. Tamar had het maar met Onan te doen. Onan, die heel dicht tegen haar aankroop. Maar haar het moederschap niet gunde. Onan, die heel dicht tegen haar aankroop. Maar wie kroop er tegen haar aan? Een man die beheerst werd door egoïsme. Door zelfzucht. Door jaloezie. Dat was Onan, bij Tamar in bed. Hij had haar niet lief. Hij zocht het goede niet voor haar. Hij gebruikte haar. Gebruikte haar lichaam om zijn eigen vader te bedriegen. Dat is wat er gebeurt. Later in het verhaal blijkt ook dat ze niet verteld heeft hoe dat daar in bed ging. Hè? Seksueel misbruik binnen het huwelijk. Dat is toch in wezen wat hier plaatsvindt. Er hoeft niet een soort fysieke, er hoeft niet eens fysiek geweld bij te pas zijn gekomen. Maar wat is het wreed? Tamars eer wordt toch geschonden? Ze moet met Onan naar bed, keer op keer, maar ontvangt keer op keer geen intimiteit. En Onan onthoudt haar heel welbewust het moederschap. En zij, Tamar, mocht niks zeggen en ze heeft ook niks gezegd. Zozeer is ze in de macht, ook mentaal, van Onan, dat blijkt. Ja, en zo komt er een sfeer van leugen, het gezin van Juda binnen. Juda, die ooit samen met zijn broers zijn vader heeft bedrogen, die uit die sfeer wegvluchtte, nu wordt hij zelf bedrogen door zijn zoon. Mensen zien het niet, maar God wel. God in de hemel ziet alles. God is rechtvaardig. En dat betekent toch dit. Wat goed is, dat noemt de Heere God goed. En wat kwaad is, dat noemt de Heere God kwaad. En wat Onan doet, dat is in Gods ogen kwaad. God grijpt in. Ook Onan sterft. En misschien heeft Tamar er nu iets van gezien, dat ze bij deze verschrikkelijke familie te maken heeft met een God die achter die familie staat, maar die God die tegelijkertijd heel anders is dan die familie zelf. Dat achter die familie een God staat die recht doet en bij wie je dus kunt schuilen. bij wie je dus veilig bent. Misschien heeft Tamar daar juist iets van gezien. Door het sterven van Onan, ook na het sterven van Er. Haar schoonvader Juda zal haar daar niet bij geholpen hebben, want Juda beoordeelt de zaken totaal anders. Zoals ze in de middeleeuwen hier in Nederland, in Europa, een vrouw soms als heks betitelen. En die vrouw die dan de heks was, de schuld gaven van alle kwaad en alle onheil dat in een dorp dan zich voor had gedaan. Zo gaf Juda de schuld aan Tamar. Zo beschouwt Juda zijn schoondochter. Zij is de oorzaak van alles. Zij krijgt geen kinderen. Het is haar schuld dat Er is gestorven en dat Onan is gestorven. Dadelpalm is haar naam. Een heks, dat is ze. Wegwezen dan maar. Dat kunnen wij hier niet gebruiken in deze familie. Ga maar weer bij je vader wonen. Als Sela oud genoeg is, dan roep ik je wel weer. Maar dat was Juda niet van plan. IJskoud. Hardvochtig, zonder enig oog voor Tamar, voor haarzelf, stuurt hij haar weg, bedriegt hij haar. Juda, dat is dezelfde Juda die zijn broer in de put wierp en verkocht. De harteloze Juda. Het is dezelfde Juda die zijn vader bedroog, die hem alleen achterliet en de steek liet met zijn diepe verdriet. Juda stuurt nu zijn schoondochter ijskoud weg en hij geeft haar valse hoop met een leugen. Dat is Juda, dat doet Juda. Fraaier is het niet. Tamar die al zo gegriefd is. Tamar die weet waarom ze van Onan geen kinderen kreeg. Het wordt omgedraaid. Tamar, de onschuldige, krijgt schuld. Zij heeft het gedaan. Zij wordt uitgekotst. Zij wordt als oud vuil aan de kant gezet. Zo gaat dat trouwens vaak als er sprake is van seksuele misstand. Incest, ontucht, dat er komt altijd een heel stuk manipulatie bij kijken. En niet zelden is het gevolg daarvan, is ook het doel ervan, dat degene die het slachtoffer is, het gevoel krijgt juist schuldig te zijn. Om de status van de dader te redden. En het kreunt in je, de woorden uit Psalm 53. Heer, doe toch recht. Maak je toch een eind aan. Er is niemand die enig goed doet. En toen stierf Juda's vrouw. Juda's vrouw. Wat voor leven heeft die eigenlijk gehad, die vrouw? Hoe is het om getrouwd te zijn met een man als Juda? Egoïstisch? Hardvochtig? Wat voor leven heb je dan? Levend in een familie waar de man en de vrouw aan het gebruiken als hun bezit, wegsturen als hun bezit. Waar de mannen met zichzelf, hun eigen eer, bezig zijn. Hoe is dat? De vrouw van Juda. Zij is in dit verhaal de enige belangrijke persoon van wie we de naam niet te horen krijgen. En dat is in dit verhaal bijzonder, want we krijgen heel veel andere namen wel te horen. We krijgen de naam van haar vader te horen, hè, Sua. We krijgen de naam van die vriend van Juda te horen, Giram. Allemaal namen passeren, ook namen waarvan je het gevoel hebt, die hadden net zo goed niet genoemd kunnen worden. Maar de naam van Juda's vrouw, die horen we niet. Zonder naam sterft zij, zonder identiteit sterft zij. Wie is zij geweest? Niemand weet het. En ook dat gebeurt in deze wereld vaak. Dat een vrouw die getrouwd is met een hardvochtige, egoïstische, gewelddadige man zichzelf kwijtraakt. Niet tot bloei komt. Niet een iemand wordt. Omdat ze voor haar man niet een iemand is. Zichzelf kwijtraakt. Niet tot bloei komt. Verlept. Op zekere dag sterft. Eigenlijk. Er gebeurt veel in deze wereld. En het is verschrikkelijk. Heer, ontferm. Ontferm u over hen. Ziet u de vrouw van Juda? Ziet u haar? Kent u haar? Ziet u die vrouwen en die mannen platgeslagen? Die niet op bloei mochten komen. Juda is een poosje in de rouw. Niet te lang hoor. We moeten door. We moeten naar de toekomst kijken. Ja, natuurlijk, als je vrouw sterft, dan hoor je ook een poosje in de rouw te zijn, maar niet te lang, hè? Als de rouwtijd, de officiële rouwperiode, dat je er echt niet onderuit kan, als die periode voorbij is, dan is het weer tijd voor een feestje. Het schaapscheerdersfeest. Nou, dat is een feest waarvan de mensen in de wijde omtrek weten dat het gehouden wordt en daar gaat Juda naartoe. Met zijn trouwe vriend Gira. En dat is een groot feest. En zo hoort ook Tamar dat haar schoonvader naar dat grote feest toe gaat. Tamar hoort het. En Dadelpalm verzint een list. Die man is zijn vrouw kwijt. En al is Juda zo koud als ijs, hij heeft wel zijn behoeftes. Net een feest achter de rug. Heeft hij een borrel op. En wel meer dan één ook. Dan wil zo'n man wel wat. Tamar heeft dat heel goed in de gaten. Tamar bedekt zich met een sluier en staat daar mooi te zijn. Staat daar verleidelijk te zijn. Ja, broeders en zusters, hoe komt iemand daartoe? Komt het? Dat je zo jezelf weggeeft, haar eergevoel, eigenwaarde. Is het niet kapot gegaan in Juda's huis? Dadelpalm verlept. Juda trapt erin. Er staat een leuk meisje. Ja hoor, erheen. En Juda reageert zijn lusten op haar af en ziet niet eens wie ze is. Hij heeft niet eens door dat het Tamar is. Ontluisterende kan dat toch niet? En voor Juda. En dan? Wat er dan gebeurt, is dat belangrijk? Juda laat zijn eer achter bij Tamar. Tamar maakt hem zijn staf en zijn snoer en zijn zegel afhandig. De normale prijs voor het gebruik maken van een prostituee was zo'n geitenbokje. Nou, dat had Juda niet. Ja, dan moet er wel een onderpand komen. Dat wil ze. Staf, snoer en het zegel. Ons zegt dat niet zoveel. De mensen toen wel. Dat zijn echt statussymbolen. Daar hangt je identiteit aan. En zo laat Juda zijn eer, zijn identiteit, die laat hij achter bij Tamar. Zoals Tamar eens haar eer achtergelaten heeft in Juda's huis. Ja, en dan die zoektocht. Die gênante, vernederende zoektocht. Fijn hè, dat je dan zo'n vriend hebt als Gira die dat even voor je wil opknappen. Zulke vrienden, daar heb je wat aan. Die met dat geitenbokje achter zich aanloopt. Zoeken naar die prostituee die daar was. Ze was er niet meer. Ja, Gira moet dan die beschamende vraag stellen met dat geitenbokje. Waar was ze? Die prostituee die er was. Ze hebben geen idee. Ja, gelukkig, het is voor een vriend, kan die dan zeggen. Ja, niet gelukt. En als het dan niet lukt, dan laat Juda het erbij zitten. Hij heeft zijn symbolen niet meer. Dat is wel vervelend, zijn statussymbolen, zijn zegel enzovoort. Maar dan zal hij wel een of andere draai aan geven. Moet lukken. 3 maanden later komt het uit. Tamar is zwanger. Zo wordt aan Juda verteld. Hij is toch nog steeds haar eigenaar. De bruidsprijs is heel lang geleden betaald. Zij hoort bij zijn familie. Wat? Ze moet verbrand worden, buiten de stad. Nee, dit kan niet. Zo doet men niet in Israël. Juda komt als de patriarch, de pater familias. Juda komt op voor hoe het hoort. Met krachtige hand. Wat kunnen mensen ontzettend 2 gezichten hebben? En dan Tamar. Ik ben zwanger van de man van wie deze spullen zijn. En dan breekt het door. Dan in deze vreselijke geschiedenis breekt de geest van God door. dan schrompelt Juda, die keiharde Juda, ineen. Nu staat hij daar naakt, als de man die zijn lusten op haar bot vierde, zonder te zien wie ze was zelfs. Niet zij, maar hij heeft kwaad gedaan. Vers 26, misschien mag het even getoond worden. Heb ik dat alweer niet gedaan? Nee, nu wel. Ja. Dit laat ik even zien. De belangrijkste vers uit deze hele geschiedenis. Juda herkende haar en zei: zij is onschuldig, maar ik niet. Want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Belangrijkste vers. Want in dit vers wordt Juda's bekering onder woorden gebracht. Wat zegt Juda wel niet? Zij is onschuldig, maar ik niet. Eindelijk ziet Juda haar staan. Ziet Juda haar echt staan. Voor de eerste keer in zijn leven. Eindelijk ziet hij haar kant van het verhaal. Als zij onderweg is om verbrand te worden op zijn bevel, zegt Juda dat hij daar hoort te lopen. Dat hij de dood heeft verdiend. Dat zegt Juda. Vernederd door Gods hand. De hele geschiedenis lang was Tamar degene die het gedaan heeft. Was Tamar het zwarte schaap. Maar nu blijkt het anders te zijn. En Juda zegt het ruim en ruiterlijk. Broeders en zusters, dat is echt zondebesef. Er niet omheen draaien, maar eerlijk zeggen: ik heb gezondigd, daar en daar, zo en zo. Het niet afschuiven op een ander, op de omstandigheden. Het niet kleiner maken. En ook dit, echte bekering betekent altijd dat een mens bereid is om de gevolgen van zijn zonde te dragen. Ik heb dit veroorzaakt. En bekering blijkt daarom ook altijd in daden. En dat zien we ook in het tweede deel van dat belangrijkste vers. Vers 26. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Dan kun je zeggen, ja, wat is dat nou? Maar dat is op een hele subtiele manier zegt dat iets over hoe het nou ging in Juda's huis. Eindelijk had Juda zich bekeerd van de seks tot de liefde. Eindelijk ging Juda doen wat hij moest doen. Namelijk haar vaderlijke geborgenheid en veiligheid geven. Dat was hij haar verplicht. Hij als vader, zij als dochter, schoondochter. Zij als vrouw in zijn huis, voor wie hij verantwoordelijk was. Hij moest haar bescherming bieden en tegelijkertijd ook afstand houden. Van haar afblijven en afstand houden. En zo schept Juda op zijn manier, op de manier met de mogelijkheden waarmee hij dat kan, schept hij ruimte voor genezing, voor herstel. Voor herstel van haar waarde, van haar gevoel voor eigenwaarde. Juda's bekering wordt hier naar mijn overtuiging onder woorden gebracht. Juda's bekering blijkt niet daarin dat hij nou zijn mond nu vol heeft over God. Gelukkig niet, denk ik. Hoe zou Gods naam nog geloofwaardig klinken uit zijn mond? Uit Juda's mond. Zijn bekering blijkt in zijn daden. Hij veroordeelt zichzelf ter dood. En hij heeft geen tweede keer gemeenschap met Tamar. Met andere woorden, hij geeft haar ruimte. En respectvol biedt haar geborgenheid. En dat is ook het enige wat ons verteld wordt over de nieuwe verhouding tussen schoonvader en schoondochter. Ik denk dat het een hele bijzondere verhouding is geworden. Ineens komt er respect. Ineens komt er liefde in Juda's huis. Juda's bekering, die blijkt in daden. Dat zien we dus in dit vers, maar dat zien we ook als we over deze geschiedenis heen kijken en weer in de Jozefs verhalen terechtkomen. Straks staat Juda met zijn 11 broers voor die strenge koning in Egypte. En die strenge koning wil zijn jongste broer Benjamin in zijn paleis houden als slaaf. En zo test Jozef zijn broers uit of ze veranderd zijn. En dan is Juda degene die in de bres springt voor broer Benjamin. Juda loopt daar naar voren. En Juda is degene die tegen die strenge koning zegt: Heer, ik kan mijn vader niet onder ogen komen als ik zonder Benjamin thuis kom. En wat Juda dan doet, is dat hij borg is voor Benjamin. Hij zegt: ik wil slaaf zijn, uw slaaf zijn, in zijn plaats. En dat is niet gering. Dat is echt een daad van Juda, waar zijn bekering in blijkt. Als Juda dat namelijk zegt, zal zijn verwachting zijn geweest dat hij daadwerkelijk de rest van zijn leven slaaf is van een strenge despoot in Egypte. Dat zal zijn verwachting zijn geweest op het moment dat hij dat zegt. Het liep anders, maar dat kon Juda op dat moment niet weten. Hij geeft echt zichzelf als borg. Daar blijkt die bekering van Juda ook in. En als Juda dat doet, dan ziet Jozef, onder koning Jozef, dat zijn broers veranderd zijn. En dan maakt hij zichzelf bekend. De broers zijn veranderd, ja, maar vooral Juda is veranderd. Juda was ook trouwens vooraf degene die als het ware met het idee kwam om Jozef te verkopen. En Juda is nu degene die zich borg stelt voor Benjamin. Juda is veranderd. Genesis 38 staat midden in de Jozefgeschiedenissen, niet voor niks. Daar wordt de bekering van Juda verteld. De Juda aan het begin is de Juda die Jozef harteloos verkocht. In die dagen verliet Juda zijn broers. En de Juda aan het eind is de Juda die borg is voor Benjamin. Juda heeft geleerd om Tamar geborgenheid te geven. En dan vervolgens borg voor Benjamin. En ja, zo werkt bekering. Zo werkt Gods geest ook. In enorme liefde. En dan heb je het over seksualiteit en dan heb je het over relaties. En dat, laten we nu vooral even naar die relaties kijken. Liefde, goed met elkaar omgaan enzovoort, zuiver zijn, dat begint heel dichtbij. Dat begint in je gezin als je dat hebt, in je familie. En vervolgens straalt dat verder uit. Overal waar God je een plek geeft. Bekeerde mensen zijn een zegen voor ieder. In een omgeving. Een bekering blijkt niet in grote woorden, maar bekering blijkt in daden. En wat heeft het veel impact, dat kunnen we hier toch ook uit leren, wat heeft het veel impact of je seksueel rein en zuiver met dingen omgaat. En ook als je dat dan niet hebt gedaan, dan kun je je bekeren en dan kun je opnieuw rein en zuiver worden en een invloed ten goede hebben. Uiteindelijk heeft dat invloed op al je relaties. Hoe je zeg maar omgaat met de mensen het dichtst erbij. Dat werkt door in gewoon wie jij bent. En dat werkt dus ook door in hoe je met mensen die net ietsje verder weg staan ook omgaat. Broeders, zusters, wat een geschiedenis. Hè? Een ranzige modderpoel van zonde hebben we gezien. Maar midden in die poel staan we toch zomaar ineens, heel plotseling, voor het werk van Gods Heilige Geest die bekering werkt. En die in die weg ook ruimte werkt voor heling en voor genezing. Gods Heilige Geest die Juda's egoïstische leven openbreekt, zodat er ruimte komt. Echte ruimte voor Tamar. Ruimte voor Benjamin. Ruimte voor het verdriet van vader Jacob. Ja, ruimte voor de Messias van deze wereld. Want die ruimte schept de Geest. Want van deze Juda zegt vader Jacob op zijn sterfbed, als de zonen alle 12 bij elkaar zijn: Juda, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek. In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf. Juda en Tamar, die samen de stamvader en de stammoeder worden van Jezus Christus. Tamar, zij is één van de vrouwen die genoemd wordt in Matthäus 1, hè, dat geslachtsregister van Jezus. Tamar, die hele geschiedenis lang al door God gezien is. En wiens leven door God gepeild is. God, Tamar die vernederd wordt door de mensen, zij wordt door God verhoogd. Ze krijgt die ereplek in de geschiedenis als moeder van onze Heer Jezus Christus. Tamar, dadelpalm, vruchtbare vrouw. Een tweeling brengt ze voort. Peres heet de oudste. Doorbraak. Nou, dat is deze geschiedenis. Een doorbraak. God wordt nauwelijks genoemd, maar hij breekt door met zijn verlossende werk. Hoe ranzig de modderpoel van de zonde ook is. In die diepe, diepe duisternis schijnt dat licht. Juda veroordeelde zichzelf, bood zichzelf als slaaf aan in Benjamins plaats, als borg. Jezus Christus, hun grote zoon, is daadwerkelijk borg geworden. Juda bood zichzelf aan als slaaf, maar Jezus Christus ging daadwerkelijk de weg van de dood. Hij heeft zichzelf daadwerkelijk vernederd. Hij die zelf volledig onschuldig was, hij nam die hele ranzige modderpoel op zich en droeg het weg. En zo krijgen we ineens een doorkijkje, dat gaat tot op Jezus Christus en wie hij is, wie hij ook voor ons is. Christus geest werkt bekering, toen en ook nu, ook vandaag, schept ruimte, wonderlijk. Wij prijzen God, Vader, Zoon, Heilige Geest, nu en altijd. Amen. Het is weliswaar niet bijna kerst, maar we zingen toch 2 coupletten van de lofzang van Maria, die de directe moeder van Jezus. Die ook heel goed kan zingen, denkend aan het verhaal van die eerdere, die voormoeder van Jezus, van Tamar. Wij zingen gezang 47, de versen 1 en 4. Vorige week en de weken voor hebben we nog redelijk uitvoerige besprekingen gehad na de preek. Het is mijn ervaring tot nu toe, en dat had ik ook wel verwacht, dat vind ik ook logisch, dat er na deze preek niet heel erg uitnodigt tot allerlei discussiegesprekken. Het is een wat ander type preek dan vorige week en de weken voor, hè, toen we meer echt een soort onderwerpen hadden. Misschien meer dingen om zelf te overdenken, ook thuis en zo. Maar ik wil toch, zeker ook omdat het de laatste keer is, wel ruimte geven om een vraag te stellen of een opmerking te maken. Misschien ook ietsje algemener over het thema van deze 3 diensten. Dat is dus zeker niet verplicht, maar ik wil wel de mogelijkheid daarvoor geven. Direct. Dan dank ik u voor de wat mij betreft wel bouwende gedachtenwisselingen zoals we die vorige week en de weken voor konden hebben. Laten wij ons geloof belijden. Geloof dat we delen met de heel Jezuskerk, wat verwoord is in de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna uit het Geëvangeliseerd Kerkboek gezang 165. Laten we daarbij gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel. Op de 3e dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij zullen danken en bidden. Er is één dankpunt wat vanmorgen, om wat voor reden dan ook niet gepasseerd is. Broeder en zuster Langeler, ik ken jullie ook nog, maar de voornamen weet ik eerlijk gezegd niet meer. Maar die zijn 25 jaar getrouwd, dat is het belangrijkste. Belangrijker dan je. Maar wij kennen elkaar een klein beetje uit Rotterdam. Eerlijk gezegd zag ik jullie zitten. Ik dacht, oh ja, daar ken ik jullie van. Jullie zijn die Langeler voor wie ik net gevraagd werd voor te danken en te bidden. Van harte gefeliciteerd. En was het Gerrit en? Gerrit en Aniek. Anita. Gerrit en Anita. Dat was mooi om het gebed al juist de namen te gebruiken. Gerrit en Anita Langeler. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, God die wonderen werkt, God die het kwaad in deze wereld ziet, niet ongestraft laat, God die met zijn geest werkt, die vernieuwing brengt, God die geschonden eer herstelt, die vernederde mensen verhoogt en die mensen die hoog en belangrijk zijn in eigen ogen vernedert. U bent de God bij wie wij ons veilig weten en veilig mogen voelen. U bent de God die wij aanbidden. De God aan wie we onszelf en elkaar opdragen en deze wereld. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zitten. U kent ons in de wonden in ons leven. U kent ons in kwaad dat gedaan hebben of doen. Ziet u ons. Ziet u ons in uw genade. En als we hier zitten met hele diepe wonden, wilt u herstel geven. Genezing geven. Heling. En als wij kwaad doen, wil ons eraan ontdekken. Opent u onze ogen. Laat ons dan berouw hebben. En in het berouw uw genade ervaren. Heer, we bidden u voor deze wereld. Wilt u recht doen in deze wereld? Recht voor mensen die kapot worden gemaakt door anderen. In seksueel geweld of ook in allerlei andere soorten geweld. En stort u machtigen van de troon. Dictators in het groot van landen, maar ook in het klein. Mensen die anderen terroriseren. Heer, laat u zo uw goedheid, uw rechtvaardigheid en uw barmhartigheid gelden in deze wereld. Heer, we danken u voor goede, mooie dingen die u ook geeft. We danken u met Gerrit en Anita Langeler dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Dat u hen aan elkaar gegeven hebt in die jaren. In de mooie jaren en ook in moeilijke dingen. Dat ze elkaar ook konden steunen en met elkaar konden genieten van het goede. Heer, we danken u voor wat u aan hen geeft en we willen u ook bidden voor hen. Wilt u hen zegenen in de tijd die voor hen ligt. Heer, we willen u bidden of u in de week die voor ons ligt met ons allemaal ook mee wilt gaan. Wilt u ons helpen om de plek die wij in uw koninkrijk mogen innemen, om u daarin te dienen en om u daarin te zoeken. Zegent u ons zo. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Laten wij onze gaven geven in de collecte. Ja, je mag gaan staan hoor. We gaan staande zingen op Psalm 113, de versen 2 en 3. Ik mag u nog de zegen van de Heer meegeven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn aangezicht over u laten schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn aangezicht toewenden en u en jullie zijn vrede geven.